Wij waren, dacht ik, gebleven in het laatste gedeelte van Genesis 48, waar Jacob de zonen van Jozef zegent. Er staat groot boven het hoofdstuk, maar moet ik zeggen dat die zegen zelf eigenlijk maar vermeld wordt in de laatste verse van het hoofdstuk overigens. De rest is allemaal inleiding. Maar goed, ik lees maar even vanaf Genesis 48 vers 14. Waar staat, maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm, hoewel hij de minste was. En zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. En hij bestierde zijn handen verstandelijk, want Manasse was de eerstgeborene. En hij zegende Jozef en zeide, de God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft, van dat ik was tot op deze dag, die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegende deze jongeren. En dat in hen mijn naam genoemd worden en de naam mijn vaderen Abraham en Isaac. En dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden des lands. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm legde, zo was het kwaad in zijn ogen en hij ondervatte zijn vaders hand om die van het hoofd van Efraïm op het hoofd van Manasse af te brengen. En Jozef zeide tot zijn vader, niet alzo mijn vader, want deze is de eerstgeborene, leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide, ik weet het mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden, maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij. En zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. Alzo zegende hij ze te dien dagen, zeggende, in u zal Israël zegenen, zeggende, God zet u als Efraïm en als Manasse. En hij zette Efraïm voor Manasse. Daarna zeide Israël tot Jozef, zie ik sterf, maar God zal met u lieden wezen en hij zal u wederbrengen in het land uw vaderen. En ik heb u een stuk lands gegeven boven uw broederen, het welk ik met mijn zwaard en met mijn boog uit de hand der Amorieten genomen heb. Tot zover. Dat was dan inderdaad de zegen van Jacob over de beide zonen van Jozef. En daarmee is het dus eigenlijk een zegen van Jacob over Jozef. Maar via Jozef wordt inderdaad onderscheid gemaakt tussen Efraïm en Manasse, de beide zonen van Jozef. Later wordt opnieuw een zegen gegeven over Jozef, zelfs over alle zonen van Jacob, dat is in het volgende hoofdstuk. En daar wordt het onderscheid tussen Efraïm en Manasse inderdaad niet meer gemaakt. Maar bij deze gelegenheid worden zelfs de zonen van Jozef, Efraïm en Manasse, aangesteld officieel als zonen van Jacob. En dat gebeurt in vers 5. Waar staat nu dan uw twee zonen die u in Egypte geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne. Efraïm en Manasse zullen mijne zijn als Ruben en Simeon. Zodat deze twee kleinzonen van Jacob officieel tot zonen van Jacob gerekend worden. En sindsdien zitten we met het probleem van de 13 stammen van Israël. Want zo is het natuurlijk. Er waren 12 zonen van Jacob. Maar als twee kleinzonen ook als zonen gerekend worden, dan hebben we ineens 13. Met als consequentie dat bij elke opsomming van de stammen van Israël er altijd wel één afvalt. Dat moet ook wel natuurlijk, want het gaat altijd maar om 12. Hoewel er 13 zijn. En die ene die altijd afvalt, dat hebben we al eens eerder gezien. De ene die altijd afvalt is in dat verband altijd een type van de gemeente in onze dagen. Die wel geacht wordt erfgenaam van Jacob te zijn. Erfgenaam van de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. Maar die op een bijzondere wijze toch niet geacht wordt deel uit te maken van Israël. En op een andere manier toch weer wel geacht wordt deel uit te maken van Israël, maar op een andere manier. Een beetje daarnaast. En dat is het hele punt, die dertiende, die staat er altijd op een of andere wijze naast. Hij is er wel en langs de andere kant bezien toch weer niet. Hoe dan ook, het eigenaardig is natuurlijk dat bij deze gelegenheid niet alleen Efraïm wordt aangesteld als eerstgeborene van de twee zonen van Jozef, maar dat via die gebeurtenis eigenlijk ook Jozef als eerstgeborene wordt aangesteld. Want de zegeningen worden hier in de eerste plaats gegeven aan de zonen van Jozef. Pas daarna komen de overige stammen van Israël, overige zonen van Jacob dus, aan de orde. Dat is in hoofdstuk 49. En als dat dan gebeurt in hoofdstuk 49, dan wordt ook inderdaad van Jozef gezegd dat hij het eerstgeboorterecht onder de stammen van Israël ontvangt. Maar niettemin blijkt dat hier ook al, omdat Jozef en de zonen van Jozef inderdaad als eersten gezegend worden. Dat is de bevestiging van dat eerstgeboorterecht. Bovendien bevestigt het verschijnsel dat hier sprake is van een zegening die min of meer buiten de normale zegeningen aan Israël valt. Want hier in hoofdstuk 48 wordt Jozef gezegend, maar in hoofdstuk 49 gebeurt het opnieuw. Dus het gebeurt op met twee verschillende gelegenheden. En dus eigenlijk ook op twee verschillende manieren. Dat is de gedachtegang. En wat erachter zit hebben we al vele malen aangehaald. Wat erachter zit is namelijk dat via Jozef en vervolgens via Ephraim in het bijzonder eigenlijk zegeningen worden uitgesproken die niet zozeer bestemd zijn voor het volk Israël zoals wij het kennen, maar die eigenlijk terechtkomen bij de gemeente die geacht wordt uit Israël te zijn voortgekomen. En over de hoofden van de stammen van Israël heen worden dus zegeningen uitgesproken die bestemd zouden zijn voor de gemeente uit onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. En daarom gebeurt het ook inderdaad hier op zo'n eigenaardige, nogal bedekte wijze. Hoe dan ook, in ieder geval is het zo dat als Jacob de zonen van Jozef zegent, dan stelt hij ze aan als eigen zonen en vervolgens verwisselt hij ze wat voor wat betreft het eerstgeboorterecht. Er staat er ook zo aardig dat in vers 14 staat dat Jacob daarbij zijn armen kruiste als het ware en zijn rechterhand legde op het hoofd van Ephraim, hoewel Ephraim links van hem stond. En zijn linkerhand legde hij op het hoofd van Manasse, hoewel die rechts van hem stond. En er staat er zo fijntjes aan het eind van het vers. En hij bestuurde zijn handen verstandelijk, want Manasse was de eerstgeborene. En daaruit blijkt dat Jacob dus bewust zijn rechter, en dus zijn rechter, zijn goeie, zijn rechterhand legt op het hoofd van de jongste. Staat er dus uitdrukkelijk bij. Hij deed het met verstand, want Manasse was de eerstgeborene. Niettemin, Jacob erkent niet Manasse, maar erkent Ephraim als de eerstgeborene. En dat is naar de aloude traditie in de familie, zal ik maar zeggen. Abraham was al niet de oudste, Isaac was niet de oudste, Jacob zelf was ook niet de oudste. Integendeel, en er was dus altijd sprake van verwisseling van het eerstgeboorterecht. En dat gebeurt hier dus gewoon naar het voorbeeld wat we al enige generaties kennen. Ook die situatie is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, waarbij waarbij in ieder geval niet het eerste volk van God, maar het tweede, het eerstgeboorterecht ontvangt, waarbij uiteraard de bedoeling is dat het eerste volk van God, dat is Israël, het natuurlijke volk als zodanig, het volk Israël, en het andere, het tweede volk, wat pas later kwam, dat is uiteraard de gemeente, die ook beschreven wordt als volk van God. En hoewel de gemeente pas later kwam dan Israël, ontvangt de gemeente eerstgeboorterecht. En waarom dat is? Wel, eenvoudig, omdat andere normen gelden. De gemeente is namelijk het eerste volk Gods onder het nieuwe verbond. En via die lijn wordt geteld, en dan is de gemeente inderdaad ineens letterlijk ook een gemeente van eerstelingen. Goed, dat is in elk geval wat er gebeurt. En verder is het zo, dat, ik weet niet of ik dat vorige keer ook aangehaald heb, verder is het zo dat deze gebeurtenis ook aangehaald wordt in Hebreeën 11, waarbij deze daad van Jacob ook uitdrukkelijk beschreven wordt als een uitdrukking van zijn geloof. Want daar staat in Hebreeën 11, vers 20, vers 21... Vers 20 was één generatie eerder. Vers 20 zegt, door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend aangaande toekomende dingen. En let op dat daar Jacob en Esau ook in de verkeerde volgorde staan. Jacob staat eerst, hoewel hij de jongste was. En Esau staat als tweede, hoewel hij de oudste was. En dan vers 21 van Hebreeën 11. Door het geloof heeft Jacob stervende en ieder der zonen van Jozef gezegend en heeft aangebeden leunende op het opperste van zijn staf. En de gedachte daarbij is uiteraard dat dat gebeurde ook op dezelfde wijze als dat Isaac, Jacob en Esau zegende, namelijk de jongste werd gezegend boven de oudste. In Hebreeën 11 vers 21 staat dat er niet bij, maar het zal duidelijk zijn dat die lijn hier in Hebreeën wel degelijk gevolgd wordt. Want dat is nou eenmaal in overeenstemming met wat het volgende hoofdstuk van Hebreeën ook zegt. Want Hebreeën 12 namelijk. Want in Hebreeën 12 wordt uitdrukkelijk, heel expliciet, gesproken over de gemeente waar wij deel van uitmaken. Die beschreven wordt in vers 23 van Hebreeën 12 als de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn. En het volgende hoofdstuk, Hebreeën 11, geeft voorbeelden van geloof en van leven uit geloof, van werken des geloofs. Maar het neemt niet weg dat al die voorbeelden die gegeven worden op een of andere wijze typologisch ook een uitbeelding zijn van de eigenaardigheden van onze tegenwoordige bedeling. En de verwisseling van het eerstgeboorterecht speelt daarin uiteraard een heel belangrijke rol. Vandaar dan ook dat deze voorbeelden in Hebreeën 11 gekozen worden. Zowel het beeld van Isaac, die Jacob zegent boven Esau, als het beeld van Jacob, die Efraïm zegent boven Manasse. Dat betekent nog een heleboel meer. Want als er staat door het geloof hebben zij dat gedaan, dan zou de volgende vraag moeten zijn: wat geloofde Isaac dan toen hij Jacob zegende boven Esau? En wat geloofde Jacob dan toen hij Efraïm zegende boven Manasse? En het enige wat ik erbij bedenken kan, is dat natuurlijk punt 1, zij beiden wisten dat de jongste gezegend zou worden boven de oudste. Maar dat is wel erg voor de hand liggend natuurlijk. En iets minder voor de hand liggend, maar daarom wel degelijk zeer waarschijnlijk, is dat deze mensen, Isaac zowel als Jacob, geweten hebben hoe dat in de toekomst inderdaad zou gaan. Want het eigenaardige is dat, hoewel in het Nieuwe Testament gezegd wordt dat onze tegenwoordige bedeling een verborgenheid was in de oud-testamentische tijd, dat het toch aan de andere kant wordt vastgesteld dat nogal wat figuren in oud-testamentische tijd toch wel degelijk van onze tegenwoordige bedeling geweten hebben. Dat dat niet beschreven is in het Oude Testament, of althans nauwelijks beschreven is in het Oude Testament, dan wel verborgen werd in het Oude Testament, doet daar verder niks aan af. Want één ding is wat er geschreven is, het andere is wat ze werkelijk geweten hebben. En wij alle weten, hopelijk, ik in ieder geval wel, dat wat er geschreven wordt, dat is altijd minder dan wat er werkelijk geweten wordt. Denk daar maar eens over na. Ik weet in ieder geval heel wat meer dan wat ik ooit geschreven heb. Dat is zeer voor de hand liggend, dat is altijd zo. Hè? En zo zal het ook in de oud-testamentische tijd geweest zijn. Nog afgezien van het verschijnsel dat het Nieuwe Testament ronduit staat, dat mensen als David en de profeten heel goed geweten hebben hoe dat zat met het ongeloof van Israël, hoe dat zou gaan bij de komst van de Messias. En hoe op een bijzondere wijze God zich een ander volk zou verzamelen, waarvan wij inderdaad deel uitmaken. Petrus zegt er bijvoorbeeld dat de profeten uit het Oude Testament getuigenis hebben bekomen van dat hun gezegd is in ieder geval, dat zij geprofeteerd hebben van de zaligheid die aan ons geschied is. Enzovoorts. En van David wordt gezegd dat hij niet alleen poëet, maar dat hij uitdrukkelijk profeet was. En dat hij heeft geweten van de dood en opstanding van Christus en wat daar zo bij hoort. Terwijl we aan de andere kant leren dat met name de dood en opstanding van Christus in oud-testamentische tijd de verborgenheid was. Dus deel uitmaken van de verborgen dingen. Niettemin, Petrus zegt in Handelingen 2 dat David daarvan geweten heeft. En Paulus zegt in wezen hetzelfde in Handelingen 13. En op precies dezelfde gronden zegt hij dat, namelijk op grond van de psalmen en de woordkeuze in de psalmen. Hoe dat ook zij, als ik Hebreeën 11 lees, dan denk ik dat inderdaad Isaac en Jacob geloofd hebben in wat God gezegd had over die verwisseling van het eerstgeboorterecht. En ze zullen dus kennelijk geweten hebben van de gemeente in onze dagen. Het verklaart ook in het bijzonder de woorden die Jacob vervolgens gebruikt als hij de zegen uitspreekt. Want het punt is dat hij in vers 16 weliswaar algemene woorden spreekt met betrekking tot de zonen van Jozef. Dat maakt er geen verschil. Hij zegt gewoon: de God voor wiens aangezicht ik sta, net als Abraham, Isaac en Jacob, die God, die engel, die boodschapper, vers 16, die mij verlost heeft van alle kwaad, zegende deze jongeren, beide. En dat in hen beide mijn naam genoemd worden en de naam mijn vaderen, Abraham, Isaac. En dat zij beide vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden des lands. Kortom, dat is nog allemaal volkomen gelijk. En het had dus net zo goed een zegen kunnen zijn over Jozef. Want er wordt geen onderscheid gemaakt tussen Efraïm en Manasse. Wel nu, in Jozef zelf is natuurlijk ook geen onderscheid tussen Efraïm en Manasse. Dus dat had net zo goed een zegen over Jozef kunnen zijn. En pas dan wordt erop gewezen, in dit geval door Jozef, dat die armen van pa gekruist liggen en dus verkeerd om zijn in de gedachten van Jozef. Maar Jacob zegt dan dat hij daarvan op de hoogte is. Hij zegt het zelfs twee keer, dat is ook wel eigenaardig. Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zegt het twee keer dat hij daarvan op de hoogte is. En ik persoonlijk heb altijd de indruk dat elke keer als in de Bijbel iets herhaald wordt, meteen met dezelfde woorden, dat op een of andere wijze verband houdt met onze bedeling. Omdat de dubbele uitspraak duidt op het dubbele deel. En het dubbele deel is dat wat bestemd is inderdaad voor de eerstgeborene. Daar gaat het nou eenmaal om. Maar Jacob zegt dan, ik weet het. En daarna gaat hij meteen verder met spreken in vers 19. En dan maakt hij wel degelijk onderscheid tussen Efraïm en Manasse. Dus je krijgt eerst de algemene zegen over beide, over Efraïm en Manasse, alsof het Jozef zou zijn, namelijk in vers 16. In vers 17 en 18 wordt erop gewezen dat die handen verkeerd om liggen, maar tot op heden maakt dat niks uit, want er is geen verschil gemaakt tussen die beide zonen. Maar in vers 19 zegt Jacob dat hij dat bewust doet, dat hij ervan op de hoogte is. En dan gaat hij dus vervolgens verschil maken tussen deze beide zonen, tussen Efraïm en Manasse. En hij zegt dan, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden. En dat hij slaat uiteraard op deze uit vers 18. Hè. In vers 18 zegt Jozef, deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. En dat slaat uiteraard op Manasse. En voor de goede orde, dat stond in ieder geval in vers 14. Want Manasse was de eerstgeborene. En in vers 19 zegt Jozef dus, of zegt Jacob dus, hij zal ook tot een volk worden. Dat slaat dus op Manasse. Manasse zal ook tot volk worden. En hij zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij. Het leuke is dat dan toch in vers 19 eerst een zegen wordt uitgesproken over Manasse. Eigenaardig genoeg. Maar niettemin wordt er meteen achteraan gezegd, nochtans zal zijn kleinste broer, Efraïm dus, groter worden dan hij, en zijn zaad zal een volle menigte van volken worden. Al zo zegende hij ze te dien dagen, zeggende, in u zal Israël zegenen, zeggende, God zet u als Efraïm en Manasse, en hij zette Efraïm voor Manasse. Want daar gaat het om, Efraïm boven Manasse. Manasse krijgt dus niettemin eerst een zegen, maar niet de grootste zegen. En de laatste zoon wordt alsnog gezegend, maar hij krijgt de grootste zegen. En dat is precies weer het oude verhaal. Dat betekent dat er eerst zegeningen gegeven worden en beloofd worden aan het natuurlijke Israël. En dat daarna alsnog grotere zegeningen gegeven worden aan de gemeente. Want daar komt het in de praktijk helemaal op neer. We hebben al uitgebreid bij die gedachtegang stilgestaan natuurlijk, zodat het langzamerhand niet meer zo moeilijk mag zijn om het uit te leggen. Ik meen dat ik vorige keer trouwens al heb laten zien hoe bij deze twee broers, Efraïm en Manasse, Manasse gewoonlijk, of althans overdrachtelijk, hè, als het gaat om typologie, dat Manasse dan eigenlijk overeenkomt met het Joodse volk en dus een type is van het tweestammenrijk. Dat is hij natuurlijk niet, maar hij is een type van het tweestammenrijk. En Efraïm is een type van het tienstammenrijk. Nogmaals, zij zijn dat niet, ze zijn er een type van. Efraïm en Manasse samen zijn gewoon Jozef, we maken deel uit van de tienstammen van Israël. En ook los, Efraïm en Manasse zijn twee van de tienstammen van Israël. En de dertiende stam in dat geheel is uiteraard altijd de stam van Levi, dat weet u, hè. Levi die verspreid woonde onder de twee en onder de andere tien stammen. Zodat je dan toch inderdaad 13 stammen hebt. En tel je Jozef niet mee, gebeurt er nog niet. En Efraïm en Manasse zijn er gewoon 2 van de 10. Dus een vijfde deel, ook aardig. Een vijfde deel van die 10 stammen. Maar dat doet er verder niet toe. Maar dat is een overdrachtelijke betekenis. Letterlijk, maar daar kan ik heel weinig over zeggen. Over de puur letterlijke betekenis. Letterlijk staat er gewoon dat hier een zegen gegeven wordt op, over 2 van de in totaal zelfs 13 stammen van Israël. Waarbij simpelweg wordt vastgesteld dat de stam van Efraïm groter zou worden dan de stam van Manasse. En ik moet u meteen zeggen dat we met een dergelijke zegening heel weinig, maar dan ook verbazend weinig kunnen. Omdat we niet zouden weten op welke tijd dat zou moeten toegepast worden. En als we dat wel weten, kunnen we het nog niet aanwijzen op welke wijze het vervuld is. Want het makkelijkste is natuurlijk te zeggen dat deze profetieën nog vervuld moeten worden. Namelijk straks in de terugverzameling van alle 12 stammen van Israël. En dat dan Efraïm groter zal zijn dan Manasse. En dat kan ik verder toch niet bewijzen, want er staat verder ook nergens. En het is nog toekomst, dus je kan het niet aanwijzen. Ik kan niet zeggen, daar en daar is dat vervuld. Meer voor de hand liggend is trouwens dat het een uitspraak, dat deze letterlijke zegening zou moeten toegepast worden in de dagen waarin wij nu leven, gedurende onze bedeling, waarbij die 10 stammen, en dus ook Efraïm en Manasse, in de verstrooiing zijn. Maar ook dan kan ik ze niet aanwijzen. Want we zijn min of meer in staat om heel in het algemeen de 10 stammen aan te wijzen. Maar om daarna aan te wijzen welke de stam van Efraïm is en welke de stam van Manasse is, dat wordt helemaal een hachelijke zaak. En bovendien, als de een groter is dan de ander, wat betekent het dan? Is de een groter in aantal dan de andere? Of is de een groter in macht dan het andere? Of is de een groter in rijkdom dan de andere? Ik zou het u niet kunnen vertellen. En als u echt zou willen weten in hoeverre deze 2 stammen Efraïm en Manasse zijn aan te wijzen in onze dagen, dan moet ik u zeggen dat naar alle waarschijnlijkheid de naam Efraïm zou moeten teruggevonden worden inderdaad in Brittannië, Groot-Brittannië heet zoiets, hè? Engeland, of hoe het maar heten mag, alles wat erbij hoort. Maar dan krijg ik ruzie met de Schotten en met de Ieren, dus ik moet dan zeggen Groot-Brittannië. De United Kingdom, dat is iets makkelijker, het Verenigd Koninkrijk. En Manasse zoekt men gewoonlijk nog verder over het water. Gewoon nog een eind verder over het water, namelijk in Amerika. Ik wil niet eens zeggen de Verenigde Staten, want dat is ook niet helemaal juist. Het is iets meer dan dat, maar in ieder geval Amerika, daar zou men dan moeten zoeken. Maar de argumentatie daarvoor is zo zwak dat ik daar nu ook verder niet op inga. Bovendien, om in onze dagen te vragen wie de sterke is, Efraïm of Manasse, is ook een hachelijke zaak. Het lijkt mij dat in onze dagen dan, als deze aanduiding zou kloppen, dat dan Manasse toch wel wat sterker is dan Efraïm tegenwoordig. Maar daar moet ik meteen aan toevoegen dat dat zeker niet altijd zo geweest is. En dat de laatste eeuwen in hoge mate gedomineerd zijn door Efraïm, zullen we dan maar zeggen. Namelijk door de United Kingdom. Rule Britannia, Britannia rule the waves en zo. En dan praten we over de great. Denk om de G. Achter op de auto, weet je wel, GB staat er altijd op, in Great Britain. Je kunt een Engelsman kwaad maken door te vragen waar die G eigenlijk voor staat. Hè? Ja, worden ze woest hoor. Great Britain, de Great British Empire, dat bestond 100 jaar geleden nog. Maar tegenwoordig is het geen empire meer. Great is het al helemaal niet meer, hè. Het is een verarmd land, dus ik bedoel maar, misschien kun je zeggen dat het in het verleden een toepassing gehad heeft. En letterlijke bedoel ik dan in dit geval, maar op dit moment ziet de situatie er anders uit dan hier dan beschreven zou zijn. Maar goed, meer kan ik daar niet van zeggen, want ik geloof namelijk persoonlijk dat het in de eerste plaats helemaal niet gaat om een letterlijke vervulling, hoewel die letterlijke vervulling er ongetwijfeld zal zijn. Of geweest zal zijn inmiddels, want dat kan natuurlijk ook. Maar het is ongetwijfeld de minst belangrijke. Want in dit hoofdstuk gaat het juist om het tot stand komen van een 13e stam van Israël. Want dat is wat hier gebeurt. Bij deze gelegenheid worden die 2 zonen van Jozef aangesteld. Zodat er dan ineens 13 zonen van Jacob zijn. En die 13e is dus inderdaad Efraïm. Naar de mens gesproken zou dat de laatste geweest zijn. Manasse neemt van nature de plaats van Jozef in, als zijn oudste zoon. Maar Efraïm, en Efraïm is dan de laatste, is dan die dertiende stam. Maar hier in de volgorde van deze zegeningen krijgt Efraïm de grootste zegen van alle dertien. En daar is dus iets bijzonders mee aan de hand. Want het hele punt is dat daarmee in feite gesproken wordt over de roeping van de gemeente, die notabene in onze dagen door de Joden beschouwd wordt als de dertiende stam. Dat heb ik u misschien wel eerder verteld, denk ik, zo langzamerhand. Hè? Niet? Nee? Dat is heel eigenaardig. Binnen het Jodendom rekent men Joden die tot het christendom overgaan als de dertiende stam van Israël. Eigenaardig genoeg. Zeg maar. Dat is heel bekend. Ik meen zelfs dat de titel zelfs nog is van een van mijn boeken. Het heet zo. The 13th, ik kan het niet eens uitspreken, the 13th tribe. De dertiende stam. Maar dat is dus eigenlijk de gemeente. Het zijn niet alleen de Joden die tot geloof in de Heer Jezus gekomen zijn, maar het is helemaal de gemeente. Ze hebben het goed gezien. Zo is het ook. Dat is de dertiende stam. In zeker opzicht. Want het punt blijft dat de zegeningen die over Efraïm uitgesproken worden, weliswaar, wellicht, ergens ooit een toepassing hebben op inderdaad letterlijk de stam Efraïm, wie het ook wezen mag, maar dat niettemin het uiteindelijk gaat om de roeping van de gemeente die geacht wordt uit Efraïm te zijn voortgekomen. En daar moet ik nog wat bij zeggen, aangezien wij hier dan toch hebben spreken over een typologische toepassing, gaat het ook niet zozeer om de stam als zodanig, maar gaat het meer om de naam in het bijzonder. En dan blijkt dat de naam Efraïm verderop in de Bijbel wel degelijk gebruikt wordt als aanduiding niet alleen van deze ene stam, maar wordt gebruikt als aanduiding van alle 10 stammen. Dat is een heel eenvoudige reden voor. Israël werd gesplitst in 2 koninkrijken, 1 van 2 stammen en 1 van 10 stammen, want u weet, de 13e stam was over die beide verdeeld, de stam van Levi. En de 2 stammen worden genoemd vervolgens naar de belangrijkste van de 2, de grootste van de meest gezegende van de 2. Dat is namelijk Juda, de ander is Benjamin en het is altijd al de kleinste stam van Israël geweest. Dus het 2-stammenrijk wordt genoemd naar de grootste van de 2, namelijk Juda. En de 10 stammen worden genoemd naar de belangrijkste van de 10, degene die namelijk de grootste zegen ontvangen heeft oorspronkelijk. En dat is uiteraard Efraïm, zodat we in de Bijbel tegenover elkaar vinden Juda en Efraïm, die namen als aanduiding van de 2 en de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. En als dus zegeningen worden uitgesproken over Efraïm en men zal ze niet al te letterlijk op puur die ene stam toepassen, dan moeten ze toegepast worden inderdaad op een hele 10 stammenrijk. En de gedachte is dus dat bij deze gelegenheid eigenlijk gezegd wordt dat het 10 stammenrijk geplaatst wordt boven het 2 stammenrijk. En dat is weer zo, niet omdat die 10 stammen echt zo belangrijk zijn onder Israël, maar omdat uit de 10 de gemeente voortkomt. Dat is het verhaal. Waar dan nog aan de andere kant naast vermeld moet worden dat Efraïm weliswaar dan de aanduiding is van 10 stammen van Israël, maar dat bij deze zegening over Efraïm en Manasse de naam Manasse inderdaad gebruikt wordt ter aanduiding van de 2 stammen van Israël. Overdrachtelijk, niet letterlijk uiteraard, hè? Overdrachtelijk. Ik meen dat ik dat vorige keer gezegd heb, als het niet waar is moet u me even corrigeren, want het punt is dat de naam van Manasse in de Bijbel ook gebruikt wordt als variant op de naam van Mozes. Dat wil zeggen dat Mozes bedoeld wordt in wezen, maar dat niet met Manasse geschreven wordt. Heb ik u dat niet gezegd? Dat was in Richteren, dat heb ik geloof ik aangehaald. Hè? Die geschiedenissen waar ik ooit eens een week lang over gesproken heb, waarvan er nog steeds banden zijn dus. Ja. Het punt is dat daar de naam van Manasse staat, terwijl uit het verband heel duidelijk blijkt dat het Mozes moet zijn. Maar met de naam van Manasse is de naam van Mozes met daarin een noen. En in die schriftplaats die ik nou bedoel, daar wordt zelfs die noen in de naam van Mozes, de letter N dus, inderdaad groot geschreven. Met grote nadruk. Dat wil zeggen, er wordt inderdaad op gewezen dat er iets bijzonders met die ene letter aan de hand is. En daarmee wordt er ook in het Hebreeuws op gewezen dat er weliswaar Manasse staat, maar dat men aan wat anders zou moeten denken daarbij. Namelijk aan Mozes en daarmee aan de wet en daarmee inderdaad aan de 2 stammen van Israël, namelijk aan het Jodendom. Daar zou men aan moeten denken. Want hoe dan ook, Het zijn slechts de twee stammen geweest die ooit onder de wet geleefd hebben. De 10 stammen hebben dat nooit gedaan. Al of niet terecht, dat heeft er niks mee te maken. Het is domweg zo dat ze dat nooit gedaan hebben. En eigenlijk de wet gewoon vergeten zijn. Hoe dat ook zij, deze uitspraak over de grotere zegening over Efraïm is een uitspraak over een grotere zegening over de 10 stammen. En dat is weer zo, omdat uit die 10 stammen een volle menigte van volkeren zou voortkomen. Dat is wat vers 19 letterlijk zegt. En dan is het opmerkelijke, dat als je deze zegeningen leest van Jacob over Efraïm en Manasse, dat als je nou vraagt, wat is nou het verschil, wat is nou het bijzondere van de zegening van Efraïm, dan moet je alleen maar vaststellen, Efraïm zal groter worden dan Manasse, meer staat er niet, behalve dan dat er staat, dat zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. En dat is eigenlijk het verschil, aan het einde van vers 19. Verder staat er van beide dat ze groot zullen worden. Alleen van Efraïm staat, hij zal groter worden dan Manasse. En dan staat er, en zijn zaad zal een menigte van volkeren worden. Of dat en zou moeten opgevat worden als plus, of als bovendien, zo van er komt nog wat bij. Of dat het moet beschouwd worden als een verklaring. En dan dus in de betekenis van namelijk, dat zou ik u niet kunnen zeggen, maar in de praktijk maakt het weinig uit. Als het namelijk en is, dan betekent het gewoon dat Efraïm inderdaad groter zal zijn dan Manasse. En dat bovendien uit het grotere Efraïm een volle menigte van volkeren tevoorschijn zou komen. En in het andere geval staat in het geval dat het en namelijk betekent, wil het gewoon zeggen dat Efraïm groter zal zijn dan Manasse. Want Efraïm is of wordt een volle menigte van volkeren en daarom is het groter. Het maakt weinig uit. Want hoe dan ook, of het groter is of kleiner, dat zal wel afhangen van de tijd waarin de meting plaatsvindt, de tijd wanneer we tellen of zoiets. Maar het gaat uiteindelijk alleen maar om dat zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. En het hele punt is dat in het verband waarin het hier gezegd wordt, absoluut niet na te gaan is wat daar de betekenis van is, van die uitdrukking. Een volle menigte van volkeren. En het is bovendien het laatste woord van de zegening, want daarna staat er alleen nog, in u zal Israël zegenen, zeggende, God zet u als Efraïm en als Manasse. En dat is dus een soort vaste uitdrukking dan, hè? God zet u als Efraïm en als Manasse, betekent, mogen God u zegenen, daar komt het ongeveer op neer. Het einde van het verhaal. Waarna de vraag overblijft, wat is die volle menigte van volkeren? En daar wordt in heel het Oude Testament geen antwoord op gegeven. Maar als ik het zo zeg, heb ik natuurlijk tegelijkertijd gezegd dat het Nieuwe Testament daar wel een antwoord op geeft. Behalve dan dat dat antwoord natuurlijk niet geaccepteerd wordt door mensen die vinden dat je de schriftplaatsen niet met elkaar in mag vergelijken. Maar het hele punt is dat we de uitdrukking maar één keer tegenkomen in heel het Oude Testament en daarna komen we de uitdrukking nog maar één keer tegen in het Nieuwe Testament. En de betekenis daarvan in het Nieuwe Testament is helaas omstreden, maar dat komt omdat men de uitdrukking zelf niet goed leest. Want hoe dan ook, de betekenis van de uitdrukking wordt in het Nieuwe Testament wel degelijk gegeven. Hier niet, hier staat hij in het Oude Testament zonder een toepassing. In het Nieuwe Testament staat hij in een breder verband. En uit het bredere verband blijkt wel degelijk wat de betekenis is. Zodat dit Oud-Testamentse begrip in het Nieuwe Testament alsnog verklaard wordt. En nou het volgende. Als een Oud-Testamentische gedachte, of een gedachte in het Oude Testament, als die in het Nieuwe Testament alsnog verklaard wordt, dan weten we meteen waar het over gaat. Gewoon uit dit verschijnsel alleen al, dat een term uit het Oude Testament in het Nieuwe alsnog verklaard wordt, dat betekent dat de uitdrukking verband houdt met de verborgenheid. En tenslotte, het hele Nieuwe Testament is in wijze geschreven om de verborgenheden van het Oude Testament te verklaren, uiteraard. Want de dingen die in het Oude Testament al duidelijk zijn, die hoeven uiteraard in het Nieuwe Testament niet alsnog weer duidelijk gemaakt te worden. Dat gebeurt ook nooit, hè? Goed. Waarna wij dus terechtkomen in het Nieuwe Testament. Ik zie tot mijn verbazing trouwens hier een tekstverwijzing bij staan naar Rut 4. Moet ik toch even kijken wat daar staat. Dat weet ik aan het hoofd niet. Richteren, Rut, 4, juist. Rut 4, vers 11 en 12 staat er. Nou, daar kan ik helemaal niks mee, hoor. Want daar wordt over Juda gesproken. Dus hoe men daarbij komt, weet ik ook niet. Nee, laat het maar voor wat het is. Wij waren namelijk onderweg naar Romeinen 11. Romeinen 11, waar we enige maanden geleden trouwens ook in terecht waren. En dat was naar aanleiding van de uitdrukking van Jozef, die tot zijn broers zei dat hij naar Egypte gezonden was om hen te verlossen met een grote verlossing, om hen bij het leven te houden met een grote verlossing, kortom, om hen tot overblijfsel te stellen. En ik heb toen laten zien dat die kwestie van overblijfsel, tot overblijfsel stellen, in het Nieuwe Testament rechtstreeks in verband gebracht wordt met de roeping van de gemeente in onze dagen. En dat blijkt uit de vergelijking met Romeinen 11. Romeinen 11 namelijk, ze vraagt de apostel Paulus in vers 1, heeft God zijn volk verstoten? En dan zegt Paulus, nee, dat niet, want ik ben zelf van dat volk en ik ben niet verstoten. En vervolgens zegt hij dat er ook in de dagen van Elia een overblijfsel was. Toen leek het ook alsof er in Israël helemaal geen gelovigen waren. Maar toen zei de Heer tot Elia, ik heb mezelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Dat is vers 4 van Romeinen 11. En de conclusie van de apostel Paulus is dan dat als er in de dagen van Elia een overblijfsel was, dan is er ook in onze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden na de verkiezing der genade. En dat is het hele punt, want het overblijfsel in onze dagen na de verkiezing der genade heet gewoon de gemeente. In de dagen namelijk waarin Israël weliswaar niet verstoten is, maar in de dagen waarin Israël wel degelijk als volk althans door God aan de kant gezet is en tot lo ami, tot niet mijn volk verklaard is. In onze dagen is er niettemin uit Israël een gelovig overblijfsel, maar dat gelovige overblijfsel heet de gemeente. En de gedachtegang is dan ook dat het overblijfsel uit de dagen van Elia een type is van het overblijfsel in de dagen van Paulus. En dat is dus gewoon de gemeente. Het is trouwens interessant om die vergelijking tussen Paulus en Elia te maken. Paulus zelf maakt hem hier, even tussendoor. Hè. Paulus zelf maakt die vergelijking. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, zegt Paulus, want ik ben er nog. En bovendien moeten er nog meer zijn. En dat komt overeen met de dagen van Elia. Had God in de dagen van Elia zijn volk verstoten? Het antwoord was nee, want Elia was er nog en er waren er nog 7000. Aan de andere kant, als er gezegd wordt dat Israël gevallen is, dan blijkt uit het verband duidelijk dat onder Israël dan verstaan wordt Juda, het tweestammenrijk namelijk. De Joden. Voor alle duidelijkheid, hè. Ik moet erop wijzen dus dat dit soort termen en namen nogal eens verschillend worden toegepast, maar dat de juiste toepassing gewoon moet blijken uit het verband. En Gods volk, of Israël, of hoe het maar heten mag, is hier uiteraard altijd dan het Joodse volk. Bovendien, wij zeggen weliswaar Israël, maar in het algemeen moet ik u zeggen dat in dit hoofdstuk de term Israël niet eens gebruikt wordt, in het bijzonder. Want Israël wordt weliswaar genoemd in vers 7, maar ook daar in vers 7... hoeft die term niet eens gebruikt te worden voor de Joden, want wat daar van Israël staat is inderdaad van toepassing op alle 12 stammen. Namelijk, hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. En dat hoef je heus niet noodzakelijk op de Joden van toepassing te brengen, want de 10 stammen hebben het net zo min verkregen als de 2. Bovendien moet ik er nog wat anders bij zeggen, de 10 stammen hebben het zelfs niet gezocht. De 2 wellicht wel, maar ze zochten het verkeerd. En voor de rest wordt hier over het Joodse volk gesproken, al heet het dan gewoon zijn volk. In vers 1 en in vers 2. En in vers 7 heet het dan Israël. En dat kan net zo goed ook op alle 12 stammen van toepassing gebracht worden. En als in vers 8 gesproken wordt, God heeft een gegeven een geest des diepe slaaps, ogen om niet te zien en oren om niet te horen. En David zegt ervan, hun tafel wordt tot strikken tot de val. En zegt, hun ogen zijn verduisterd en hun rug is verkromd. Kortom, vers 11 zegt, ze zijn gestruikeld. Dat zijn allemaal termen die kennelijk van toepassing gebracht worden, slechts op de twee stammen, zonder dat ze met een bepaalde naam worden aangeduid. En als daarna gezegd wordt in vers 11, dat zij zijn gestruikeld en dat zij zijn gevallen, dan wordt onder zij kennelijk verstaan de twee stammen, namelijk het Joodse volk. Maar let erop dat de naam Israël in dat verband kennelijk vermeden wordt. En dat is natuurlijk zo, omdat het alleen maar tot misverstand aanleiding zou geven. Maar de val in vers 12 en vers 11 is uiteraard de val van de twee stammen. En daarnaast heb je slechts de heidenen, want de 10 stammen worden gerekend nog steeds tot de heidenen zijn in verstrooiing geraakt onder de heidense volkeren. Daar moet je van uitgaan. Goed, hebben zij gestruikeld dat ze vallen zouden, dat ze verder, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. En dat betekent automatisch dat als de zaligheid dan van de Joden is weggenomen en dus gegaan is naar de heidenen, is die zaligheid dus ook met grote nadruk gegaan naar de 10 stammen van Israël, want die maken deel uit van de heidenen. En dat is het belang van deze merkwaardige uitspraken. Dus gegaan naar de heidenen om hen tot jaloersheid te verwekken. Die uitdrukking wordt hier niet meer verklaard, maar dat komt omdat het al gebeurd is in hoofdstuk 10. Want daar staat in vers 19, heeft Israël het niet verstaan, wordt de vraag gesteld. Heeft Israël de boodschap niet ontvangen? En als antwoord zegt Paulus, Mozes in de eerste plaats. Zegt wat? Namelijk, eerst zegt Mozes, er staat andersom, er staat Mozes zegt eerst, maar dat wil niet zeggen dat Mozes twee dingen zei. Het gaat erom dat hier eerst Mozes wordt aangehaald en daarna Jesaja in het volgende vers. Dus eerst zegt Mozes, ik zal ulieden tot jaloersheid verwekken door geen volk. Als ik alle schuingedrukte woorden weglaat. En geen volk is hetzelfde als Lo-Ami. En Lo-Ami in het Oude Testament, in Hosea namelijk, is daar de uitdrukking niet van heidenen. Het is zeker niet een aanduiding van de gemeente, want de gemeente is niet Lo-Ami, de gemeente is Ami. Dat is een moeilijk hoor. Dat moet je goed in de gaten hebben. De gemeente is niet Lo-Ami, de gemeente is Ami. En Lo-Ami, geen volk dus, is een uitdrukking uit Hosea en wordt daar gebruikt voor een Israël, of een deel van Israël, maar wordt gebruikt voor een Israël dat door God ooit aan de kant geschoven is. Hebben jullie? Kennen jullie die profetieën van Israël? Israël zou Lo-Ami worden, volgens Hosea. En de term Ami wordt weer een hoofdstuk eerder in Romeinen 9 en later ook door Petrus gebruikt voor de gemeente, mijn volk. Dat is een term die gebruikt wordt voor de gelovigen in onze bedeling. Maar hier staat, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Nou, dat is een hele moeilijke. Want wie wordt er tot jaloersheid verwekt? Nou, wie wordt er tot jaloersheid verwekt? Ja, een ongelovig Israël. Maar een ongelovig Israël is volgens Hosea Lo-Ami. Namelijk niet Gods volk, niet mijn volk, zegt God dan. Hè? En dan zit je in de problemen, want er staat hier, ik zal u niet tot jaloersheid verwekken, of ik zal anders zeggen. Nou staat hier, ik zal Lo-Ami tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. En dat staat er dus. Want ulieden is een ongelovige Joodse volk. Of in het algemeen een ongelovige Israël, zeg maar. Hè? Maar een ongelovige Israël zou tot jaloersheid verwekt worden door Lo-Ami. Eigenlijk ook een ongelovige Israël. Dat kan natuurlijk zo niet. Dan gebruiken we een andere term, dan zeggen we niet ongelovig, maar een terzijde gesteld, hè? Een apart gezet, een onterfd Israël, hè? Een terzijde gesteld Israël. Dan staat er, ik zal een terzijde gesteld Israël, het Joodse volk namelijk, een ongelovig, maar dus terzijde gesteld, een gestruikeld volk, ik zal dat volk tot jaloersheid verwekken door Lo Ami, door een terzijde gesteld volk. Enige conclusie die je kunt trekken, als je het letterlijk neemt, zonder enige verdere toelichting, als je dat gewoon letterlijk zo leest, wat er staat, en je laat het verklaren vanuit Hosea, dan blijft er niks anders over dan te concluderen dat dan kennelijk het ene ongelovige deel van Israël, of het ene deel van Israël, wat gestruikeld is, tot jaloersheid verwekt wordt door het andere deel van een terzijde gesteld Israël. Heb je dat? En als het ene deel is, het tweestammenrijk, dat kan niet missen, het zijn de Joden, die tot jaloersheid verwekt zouden worden, dan kan het niet anders dan dat zij tot jaloersheid verwekt zullen worden door de 10 stammen. Want heus, die laatste uitdrukking, geen volk, kun je niet toepassen letterlijk op de gemeente, want de gemeente is niet Lo Ami. De gemeente is namelijk volk Gods. Zodat dit vers inderdaad spreekt, het is uit Jesaja overigens, over die gekke relatie in onze dagen tussen 2 en 10 stammen van Israël. En daarna zou je de uitspraak van Jesaja, die in vers 20 wordt aangehaald, natuurlijk binnen dezelfde gedachte gaan moeten verklaren, dat kan heel goed. Want er staat, Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten, ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagden. Nou, degene die hem zochten en die naar hem vroegen, waren de Joden. Dat staat in het begin van het hoofdstuk, hè. Ze hebben gezocht namelijk. Maar ze verzochten alleen verkeerd, staat er. Trouwens, het eind van hoofdstuk 9 zegt dat al. Ze zochten verkeerd. Maar de Heer is gevonden door degene die hem niet zochten, naar hem niet vroegen. Wel, de 2 stammen zochten, maar verkeerd, en hebben dus niet gevonden. De enige conclusie die overblijft is dat de 10 stammen die niet zochten, wel hebben gevonden. Dat kan alleen maar de betekenis van vers 20 zijn. Waar ik dan nog bij moet zeggen, dat inderdaad 1 bladzijde eerder, dat is in hoofdstuk 9, de apostel Paulus de profetieën van Hosea aanhaalt. Vers 25. Waar Hosea gezegd had, ik zal hetgeen mijn volk niet was, kortom, ik zal hetgeen Lo Ami was, Ami noemen, en die Lo Ruchama was, Ruchama. En het zal zijn in de plaats waardoor hij gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet, gij lieden zijt Lo Ami, al daar zullen zij kinderen, zonen, dus levende gods genaamd worden. En dat zijn uitspraken over de gemeente. De gemeente bestaat namelijk uit zonen of kinderen des levende gods. De gemeente is namelijk Ami. En die kan dus niet ineens in hoofdstuk 10 weer aangeduid worden als Lo Ami, want de gemeente is niet Lo Ami. De enige verklaring is dat Ami van vandaag, de gemeente, voortkomt uit het Lo Ami van vroeger, zou ik dan maar zeggen. En dat is dus inderdaad niet de 2 stammen, maar de 10. Kortom, in onze dagen zijn de 2 stammen Lo Ami en worden de 10 stammen als Ami beschouwd. En uit die 10 stammen wordt dan inderdaad de gemeente geroepen. Dat is de gedachtegang. En die kwestie van die jaloezie is eenvoudig genoeg. Het betekent dat de Joden jaloers zouden zijn op die volkeren die inderdaad zeggen te geloven in de Messias van Israël. Dat wil zeggen, dat blijkt dat er heidenen zijn die vanuit Joods standpunt bezien, dat er heidenen zijn die inderdaad zeggen te hebben ontvangen dat wat de Joden zoveel eeuwen gezocht hebben. En dan worden ze jaloers. Dat is een vanzelfsprekende zaak natuurlijk. En zo is het ook. Want het punt is dat heidenen, namelijk niet Joden, dat heidenen inderdaad geloven in de God der Joden, zal ik maar zeggen, in de Messias der Joden. En in de leeuw uit de stam van Juda enzovoorts. Dat is het hele verhaal. En in Handelingen vinden we dat vervolgens terug. Want daar blijkt inderdaad dat de Joden jaloers zijn op de heidenen die tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus komen door de prediking van de apostel Paulus. Nou, dat is eigenlijk het verhaal. En die gedachte wordt dus weer opgenomen in Romeinen 11, als er staat, door hun val, 11 vers 11, door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, naar de heidenen gegaan, om hen, de Joden namelijk, tot jaloersheid te verwekken. Welke heidenen zijn dat dan? Alle heidenen? Ja, als we niet beter weten wel. Maar uit het verband blijkt dat we die heidenen nader kunnen specificeren. En dan blijkt dat bij die term heidenen dus toch in de eerste plaats gedacht wordt aan 10 stammen van Israël. Lo Ami. Jawel, inderdaad. Nou, en zo verder, vers 12. Indien hun val de rijkdom is der wereld, der heidenen, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, dat is twee keer hetzelfde. Leuk hè, dat die dingen ook herhaald worden hier, alles dubbel. Indien hun val, de rijkdom is de wereld, hoeveel te meer hun volheid? Volheid van wie? Wel, hun val staat tegenover hun volheid. En er staat als de val, de struikeling dus, van de twee stammen, van de Joden, al is tot rijkdom der heidenen. Hoeveel te meer zal hun volheid, de volheid der Joden dus, tot rijkdom der heidenen zijn? En dat is makkelijk genoeg, want de val van de twee stammen heeft geleid tot de roeping van de gemeente uit de volkeren, uit de heidenen, met de 10 stammen voorop nogmaals, maar in wezen uit alle heidenen dus. Maar dat is ook maar een verzameling van eerstelingen, die gemeente. Hoeveel te meer zal dus hun volheid zijn tot rijkdom der heidenen. De gedachte is domweg dat hun volheid tegenovergestelde is van hun val. Kortom, hun val is hun ongeloof. Hun volheid ontstaat dus wanneer ze tot geloof komen. Dat is eenvoudig genoeg, wat de term ook mag betekenen. Nou ja, volheid heeft ook een beetje de betekenis van het doel bereikt hebben enzovoort. Dat is het, hè, volheid. Dan heeft men het doel bereikt. Het punt is dus dat hun volheid kennelijk hun bekering is, omdat het het tegenovergesteld is van hun val, en dat is hun officiële ongeloof. Dus de volheid der Joden is de bekering der Joden, die zal zijn tot rijkdom der heidenen, nog veel meer dan dat hun struikeling dat geweest is. Nou, de volheid van het tweestammenrijk wordt uiteraard bereikt straks aan het einde van de 70ste week van Daniël. Want dan komt officieel het Joodse volk tot geloof. Volgens Daniël 9, 70 weken zijn bestemd over uw volk, werd gezegd door Daniël. En uw heilige stad, dat is uiteraard Jeruzalem, de heilige stad van de twee stammen van Israël, voor de goede orde. En dat gebeurt dus aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat is de volheid van de twee stammen van Israël. En hun volheid is dus hun geloof en hun bekering. En dat is, moet je goed vasthouden, deze uitdrukking. Want het is een wat cryptische uitspraak, een wat onduidelijke uitspraak, maar uit het verband blijkt wat dat is. Volheid, hun volheid, is de volheid der Joden. Namelijk, het gaat om een bekeerd Israël. Kortom, de volheid der Joden is een bekeerd Joodse volk. Een bekeerd tweestammenrijk, om zo te zeggen. Dat is het verhaal. En dan gaat hij verder. Dan vertelt de apostel dat niettemin ook in onze dagen Joden tot geloof kunnen komen, vanzelfsprekend, want ze zijn niet verstoten, om zo te zeggen. En hij zegt dus ook dat hij erop uit is om enige uit zijn vlees tot jaloersheid te verwekken, vers 14, en enige uit hen te behouden. Want de bedoeling is dat ze zo jaloers worden dat ze er deel aan krijgen. Niet jaloersheid op dat er vijandschap zou zijn, hoewel dat ook ontstaat natuurlijk, maar dat ze inderdaad zo jaloers worden dat ze er ook deel aan willen hebben. Dat kan dus alleen als ze tot geloof komen. En Paulus zegt, hun volheid ligt weliswaar in de toekomst, maar neemt niet weg dat enige uit hen wel degelijk in onze dagen tot geloof zullen en kunnen komen. En daar hoopt hij van harte aan bij te dragen, zegt hij, vers 14. Nou goed, vers 15 is een nader commentaar op vers 12, daar ga ik verder niet op in. Daarna komen we bij vers 16 en 17. Dat heb ik alles becommentarieerd en ik wil het nog wel een keer in de gauwigheid doen. Daar staat namelijk, daar wordt namelijk gesproken over een olijfboom, waarvan gezegd wordt, in vers 17. Zo enige der takken afgebroken zijn, en gij een wilde olijfboom zijnde in dezelfde plaats zijt ingeënt, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mededelachtig zijt geworden, enzovoort. Daarbij is de gedachte dat de olijfboom een uitbeelding is van de beloften die ooit gedaan zijn onder het oude verbond. Beloften die vervuld zullen worden aan de gelovigen. Dat zijn dus de takken, de gelovige takken, om zo te zeggen. Maar wat er gezegd wordt, is dat sommige van de natuurlijke takken van die boom worden afgehouden, omdat zij ongelovig zijn. En met name wordt daarbij dus gedoeld op de twee stammen van Israël. Als je het beperkt tot volken, dan moet je het zo zeggen. De twee stammen worden als het ware afgehouden van deze boom. En eigenlijk moet ik natuurlijk zeggen, het ongelovig deel van de twee stammen. Dat is wat afgehouden wordt van de boom. De takken die eraan overblijven zijn uiteraard een uitbeelding van de gelovigen uit de Joden. Want beslot, de beloften zijn gedaan aan Abraham, Isaac, Jacob en zo verder. Ze zijn via Juda doorgegaan. En aan Juda zijn ze ook herhaald. Denk met name aan de herhaling van alle oud-testamentische beloften in de dagen na de ballingschap. In de zogenaamde post-exilische profeten. Maar die profeten van na de ballingschap waren uiteraard profeten aan het Joodse volk. Aan de twee stammen die uit de ballingschap terugkeren. En voor zover zij uit de ballingschap terugkeren. Maar het punt is, die natuurlijke takken werden afgesneden zoals het verderop ook staat. En sommige natuurlijke takken bleven eraan. Maar aan de andere kant wordt gezegd dat takken van de wilde olijfboom. En dat is een olijfboom die geen vrucht kan dragen. De takken van de wilde olijfboom geënt worden op de tamme olijfboom. En het verhaal is natuurlijk, op grond van het voorgaande, dat heidenen deel krijgen aan de beloften die aan Israël gedaan zijn. En meer smal, dat heidenen deel krijgen aan de beloften die aan het Joodse volk gedaan zijn. Dat is immers wat er gezegd werd. Hun van de zaligheid der heidenen wil zeggen, sommige takken zijn afgesneden. Maar dat is wel aardig, want op diezelfde plek kunnen takken van de wilde olijfboom geplaatst, geënt worden, zodat die der vettigheid van de wortels enzovoorts deelachtig zouden worden. Dat is vers 16. En dat is een verklaring dus van hoe heidenen deel krijgen aan de zegeningen die aan het Joodse volk inderdaad gedaan zijn. Maar de volgende gedachte is dan, waarom gaat het dan niet gewoon over olijfbomen en andere bomen? Waarom worden die takken van andere bomen gewoon op de olijfboom gezet? Waarom namelijk staat er dat het gaat om takken van een wilde olijfboom die geënt worden op de tamme olijfboom? Wel heel eenvoudig. Als de olijfboom een beeld is van Israël en eigenlijk van de beloften die in Israël gedaan zijn, dus Abraham, Isaac, Jacob en zo verder, tot in het Jodendom, namelijk het tweestammenrijk enzovoort. Als de olijfboom dus een beeld is van Israël, in het algemeen aan wie de beloften gedaan zijn, waar is dan de wilde olijfboom een beeld van? Dat kan niet anders, dat is een beeld van de 10 stammen. Wel een olijfboom, hij zou moeten vrucht dragen, maar hij kan geen vrucht dragen. Hij is onvruchtbaar geworden. Dat is de gedachtegang. Zodat als je deze gedachtegang nader specificeert, dan kom je bij de verhouding tussen 2 en 10 stammen van Israël. Doe je dat niet, ga je dat niet nader specificeren, zet je er niet een microscoop op, zal ik maar zeggen, dan blijft het gewoon het verhaal van Jood en Heiden. En de Heiden krijgt deel aan de beloften die aan de Joden gedaan zijn enzovoorts. Kortom, de takken van de wilde olijfboom worden afgesneden en gezet op de tamme olijfboom om alsnog vrucht te dragen. Dat is waar. Maar als je het nader bekijkt, dan zeg je, het zijn 2 olijfbomen, namelijk een tamme olijfboom en een wilde olijfboom. De tamme is een beeld van het Joodse volk, uiteraard, is altijd geweest. Aan hen zijn de beloften bij herhaling ook bevestigd enzovoorts. En de wilde olijfboom is dan een beeld van de 10 stammen van Israël. Dat zijn heidenen, dat klopt. Al zijn het dan niet alle heidenen. En vervolgens wordt gezegd dat van die wilde olijfboom takken gezet worden op de tammen, en dat betekent dat de 10 stammen deel krijgen aan de zegeningen die aan de 2 beloofd zijn. Het eindresultaat is natuurlijk dat je een olijfboom hebt met sommige natuurlijke takken en sommige tegennatuurlijke takken. En dat betekent dus dat het hier gaat om het tot stand komen van de gemeente in onze dagen. Voor een deel uiteraard gewoon uit de Joden, maar voor een heel belangrijk en een heel groot ander deel juist uit de 10 stammen van Israël. Uit namelijk de wilde olijfboom. En die gedachte wordt hier naar voren gebracht. Maar ik heb dat al eens een keer eerder aan deze plaats aangehaald. Zodat wij het daar voorlopig even bij zullen laten en zullen gaan pauzeren. En zo komen we bij dat volgende gedeelte uit Romeinen 11. Waar inderdaad over die olijfboom gesproken wordt. En het verhaal wordt uiteengesteld in vers 18 tot en met vers 24 eigenlijk, waar het beeld doorgevoerd wordt over die verschillende soorten olijfbomen en takken enzovoort. Daar ga ik nog verder niet op in. Bovendien, wat er van gezegd zou kunnen worden, heb ik in wezen al gezegd. Het gaat er immers alleen om dat de vettigheid, zal ik maar zeggen, de vrucht alleen voortgebracht wordt door de tamme olijfboom. Dat is dus kennelijk het Joodse volk, daar gaat niks vanaf. Zo blijft het ook, want de zegeningen komen uit Juda. Namelijk uit de Heer Jezus Christus, die hem zelf uit Juda is. Dus dat kan niet missen. Maar niettemin, iedere tak kan op die boom geënt worden. Maar dat gebeurt inderdaad op grond van geloof. En aan de andere kant, wat er van natuur aan takken op zit, wordt afgehouden op grond van ongeloof. Dat is wat uiteengezet wordt. En daarom staat er ook in vers 23, maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden, want God is machtig om dezelfde weder in te enten. Dat betekent dat elke Jood vandaag die tot geloof komt, alsnog weer op die tamme olijfboom geënt wordt. Dat is de gedachte. Maar de algemene gedachte is dus inderdaad dat merendeel der takken van de tamme olijfboom is afgesneden en dat de takken van de wilde olijfboom daarop gezet zijn. En daarbij zou je dus moeten denken in het algemeen aan heidenen, maar in het bijzonder, juist omdat het ook een olijfboom was, zou je moeten denken aan 10 stammen van Israël. Maar goed, dan staat er vervolgens in vers 24, want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, zijn wij dus, hè, bij heidenen, en tegen natuur in de goede olijfboom ingeënt, door geloof, hoeveel te meer zullen deze die de natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden? Kortom, kan een Jood behouden worden in onze dagen, ja of nee? Het antwoord is uiteraard ja. Het is een beetje triest dat we dat alsnog moeten vaststellen, maar natuurlijk ja, natuurlijk is dat zo. Hoewel het door velen ontkend wordt in onze dagen. Hè. Maar niettemin is dat zo. En niet alleen kan dat nu, maar in de toekomst zal het zeker gebeuren. Namelijk, aan het einde van de 70e week van Daniel. Wanneer immers het Joodse volk tot geloof zal komen. Zoals uit de profetie blijkt. En dan zegt vers 25, want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. Een verborgenheid heeft altijd van doen met onze bedeling. Hè? Bedeling der verborgenheid. Ik wil niet dat u deze verborgenheid onbekend zij. En dan sla ik het zinnetje tussen haakjes over. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Want het mag dan zo zijn. Dat in de, ook hier in dit hoofdstuk aangehaalde oud-testamentische profetieën gesproken wordt over de verharding van het Joodse volk. Niettemin gaat het om een deel van het Joodse volk. Want er is een deel wat niet verhard is. Een deel namelijk wat toch, ondanks alles, gewoon tot geloof in de Heer Jezus Christus komt. De verharding is dus voor een deel over Israël gekomen. Dat is het antwoord op de vraag van vers 1. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, als je het zo zegt, niet. Maar van een deel moet het wel gezegd worden natuurlijk. Maar van het volk als zodanig kan dat niet gezegd worden. Ook niet van het Joodse volk. Want het gelovige deel is niet verstoten. Dus de verborgenheid is dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Gedurende zekere tijd. Want het punt is dat in de toekomst heel het Joodse volk, het volk als zodanig namelijk, behouden zal worden. Natuurlijk geldt dat dan alleen voor degenen die dan leven uiteraard. Hè. Een volk bestaat uit levende mensen, zeg ik altijd. Zodat hier gesproken wordt over dat een deel van het Joodse volk verhard is. Maar tot wanneer? Nou, helemaal precies tot aan het einde van de 70e week van Daniel. Dat is officieel. Want die 70ste week eindigt immers nadat 3,5 jaar van verdrukking, met name over het Joodse volk, gekomen is en het leidt tot de bekering van het Joodse volk als zodanig. Zodat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Tot wanneer? Nog een keer, hè? Tot wanneer? Nou, hier staat, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En daar ging het om, want de term volheid der heidenen, hier uiteraard in het Grieks, is dezelfde term die gebruikt wordt in Genesis 48. En daar uiteraard staat hij in het Hebreeuws. En daar wordt het gezegd van Efraïm. Zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. Een volle menigte is gewoon volheid, dat is maar één ding, een volle menigte. Een volheid van volken. En hier heet het volheid van heidenen, maar dat is uiteraard hetzelfde. De uitdrukking is gelijk, waarna wij in Genesis vaststellen niet te weten wat het zou kunnen betekenen. Maar in Romeinen 11 is de betekenis duidelijk genoeg. Er staat namelijk dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Nou, punt 1, de uitdrukking volheid der heidenen kan niet slaan op de gebeurtenissen in of aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want de 70ste week van Daniël gaat niet over de heidenen, hoewel die erin betrokken zijn, maar die gaat over het Joodse volk. 70 weken, Daniël 9 vers 24, 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Niet over de heidenen, maar over het Joodse volk. En als dan wordt aangekondigd dat na die 70 weken het Messiaanse Rijk wordt opgericht, dan moet er vastgesteld worden dat er niet gezegd wordt dat het Rijk dan wordt opgericht over de heiden, over de volkeren, maar integendeel alleen over uw volk, namelijk over het Joodse volk. Waar slaat de uitdrukking dan op? Wel heel eenvoudig. De uitdrukking volheid der heidenen hier kunnen we wellicht vergelijken met Genesis 48 vers 19. Maar het leidt tot niks, omdat we in Genesis 48 vers 19 ook niet weten wat het betekent. Maar we zouden hem hier moeten verklaren uit de context. Dat moet je altijd eigenlijk. En die context, dat is gewoon heel hoofdstuk 11. En het punt is dat de uitdrukking volheid der heidenen hier in vers 25 staat tegenover de uitdrukking hun volheid in vers 12. En daaruit wordt de uitdrukking vervolgens verklaard. Want hun volheid is de volheid van de Joden, de volheid van het Joodse volk. Want daar stond, indien hun val, en dat is de val van het Joodse volk, is tot rijkdom de wereld, en indien hun vermindering, dat is de vermindering van het Joodse volk, de achterstelling, hè, van het Joodse volk, indien hun val, indien hun vermindering is tot rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid, en hun volheid is dus de volheid van de twee stammen van Israël, de volheid van het Joodse volk. En hier wordt gesproken in vers 25 over volheid der heidenen. Wel, volheid van het Joodse volk in vers... Wat was het ook weer? Ik had het alweer weggeslagen. De volheid van het Joodse volk in vers 12 is uiteraard een volledig bekeerd Joods volk. Een gelovig Joods volk. Een volk wat tot zijn volheid, hoogtepunt en vervulling... Vervulling is een mooi woord natuurlijk, volheid. Hè? Een Joods volk wat tot zijn vervulling, tot geloof namelijk, gekomen is... En als dat zo is, dan houdt het automatisch in dat volheid der heidenen een uitdrukking is voor de heidenen die tot geloof gekomen zijn. De heidenen die tot geloof gekomen zijn. Waarbij opgemerkt moet worden dat in onze dagen uiteraard niet alle heidenen tot geloof komen. Sterker nog, er wordt hier gezegd, dat de verharding van Israël weer zal worden weggenomen nadat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Nou, wij weten dat de heidenen allemaal, alle heidenen dus, die nog leven, pas tot geloof gekomen zijn bij de aanvang van de 1000 jaar. En dat is 33 jaar na de 70ste week van Daniël. Kortom, als er dan zal sprake zijn van volheid van alle heidenen, dan zou dat zijn 33 jaar na de volheid van het Joodse volk. Zodat als hier sprake is van de volheid der heidenen voor de volheid van het Joodse volk, en dat is duidelijk het geval, dan kan het slechts gaan om een deel van de heidenen wat tot die volheid en vervulling gekomen is. En die beschrijving beantwoordt aan de beschrijving van de gemeente. Want de gemeente bestaat uit een verzameling heidenen die tot geloof gekomen is. Verder is zo, als het waar is, en het is natuurlijk zo, dat als het waar is dat in de toekomst, na de volheid van de Joden, er sprake zal zijn van een volheid der heidenen, in de zin van dat alle heidenen tot geloof gekomen zijn, dan praten wij, en we praten hier over een volheid der heidenen, voor, of daaraan voorafgaand, dan gaat het hier uiteraard om eerstelingen uit de heidenen. En dat beantwoordt ook aan de beschrijving van de gemeente, want de gemeente bestaat uit de eerste heidenen die tot geloof gekomen zijn in afwachting van dat alle heidenen tot geloof komen straks in de dagen van de wederkomst van Christus en de oprichting van het Messiaanse Rijk. Kortom, de uitdrukking volheid der heidenen zou je in zijn geheel kunnen vervangen door de gemeente, want dat is het. Kortom, je moet bedenken, de term wordt wel eens anders verklaard, maar, dan, en dat gebeurt dan omdat men zegt, ja, er staat toch niet volheid van de gemeente, er staat volheid der heidenen, de heiden is niet de gemeente. En dan zeg ik, ja, dat is zo, de heiden is niet de gemeente. Maar er staat niet heidenen, er staat volheid der heidenen. En dan wil men wel de term volheid der heidenen stellen tegenover volheid van de gemeente. Zo van, er zijn twee verschillende dingen. Maar dat kan ook al niet, omdat volheid van de gemeente niet eens bestaat. De gemeente is namelijk altijd vol. Die komt niet tot volheid, de gemeente is een volheid. De gemeente is namelijk vol, volmaakt heet zoiets, volgroeid. De gemeente is volmaakt in Christus. Daar valt niks aan tot volheid te komen. Bovendien, men moet werkelijk deze uitdrukking eerst vergelijken met die van vers 12. En daar zit hem de clou. Vers 12 spreekt over volheid van het Joodse volk. Dat zijn gelovigen uit de Joden. De volheid der heidenen wil dus zeggen gelovigen uit de heidenen. De gelovigen uit de heidenen in onze dagen, dat is de gemeente. En terwijl het deel van het Joodse volk verhard is, wordt er inderdaad de gemeente verzameld uit de heidenen. En komt er een volheid uit de heidenen tot stand. De complete term volheid der heidenen komt dus overeen met de gemeente. Dus laat niemand zeggen, er staat hier heidenen. Dan zeg ik, nee, er staat niet heidenen, er staat volheid der heidenen. En dat is de gemeente. Een volheid van volkeren. Een volheid uit de volkeren. Volheid is namelijk de gemeente en der heidenen wil zeggen dat die gemeente voortkomt uit de heidenen. Tegenover volheid der Joden, want die volheid is dan ook een verzameling van gelovigen, maar die komt dan voort uit de Joden. Kortom, hier staat dat de verharding voor een deel over Israël en dus over de Joden, want daar gaat het over, gekomen is, totdat de volheid der heiden, kortom, totdat de gemeente zal ingegaan zijn. Wat er niet bij staat, is waarin. En dat wordt ook in heel Romeinen niet verklaard. Omdat de roeping van de gemeente, en daarmee helemaal de verklaring van de verborgenheid, niet onderdeel is of niet onderwerp is van de Romeinenbrief. Het is al vreemd genoeg dat hier de term verborgenheid gebruikt wordt. Want het is waarschijnlijk bekend dat aan het eind van hoofdstuk 16, kortom helemaal aan het einde van de Romeinenbrief, gesproken wordt over een verborgenheid die geopenbaard is en die aan deze Romeinen ook nog bekendgemaakt zou moeten worden. En dat gaat over de specifieke positie van de gemeente in onze dagen. Maar dat wordt pas verklaard in de Efezebrief. En het noemen van deze verborgenheid is dus een vooruitgrijpen op dingen die pas later verklaard zouden worden, in ieder geval niet in deze brief. En zo is het ook, want volheid der heidenen is inderdaad de gemeente uit onze dagen en die zal ingaan. De vraag is waarin en het antwoord is uiteraard gewoon het koninkrijk in. Beter nog, de gemeente gaat in haar deel van het koninkrijk, namelijk de hemel zelf. Kortom, hier staat, de verharding is voor een deel over het Joodse volk gekomen. In ieder geval, totdat de gemeente zal ingegaan zijn in de hemel, tot na de opname van de gemeente. En verder weten wij natuurlijk uit de profetieën, en dat is helemaal geen verborgenheid, dat de verharding over Israël zal worden weggenomen, of over het Joodse volk dus eigenlijk zal worden weggenomen, wanneer het tot de Heere bekeerd zal zijn. Het staat letterlijk in 2 Korinthe 3, maar het komt natuurlijk overeen met de profetieën uit Jesaja en noem maar op. En dat klopt dus, maar het betekent wel dat de verharding over over Israël wordt weggenomen 7 jaar nadat de gemeente zal ingegaan zijn, of nadat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dat is het verhaal. Het is een eenvoudige betoog van Romeinen 11. Ik heb het nu wel te vlug gedaan, eigenlijk. Maar dat heb ik gedaan omdat ik het al eens een keer eerder besproken heb. Ook in het verband van Genesis. Dus ik kan niet aan de gang blijven. Maar waar het me nou om gaat, is dat hier staat dat de volheid der heidenen zal ingaan, kennelijk in de hemel. En het punt is dat de term volheid der heidenen hier, en dat blijkt uit het verband van Romeinen 11 alleen al, dat de term volheid der heidenen hier de aanduiding is van de gemeente. Een gemeente van de eerstelingen, uit de heidenen, in afwachting van de totale bekering van Israël. Dat blijkt ook, want het zegt het volgende vers, want daar staat, al zo zal geheel Israël zalig worden, door geloof namelijk. Door geloof zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Nou goed, meer zal ik er niet van zeggen, maar het betekent dus dat we op 2 plaatsen de term volheid der heidenen in de Bijbel tegenkomen. De eerste is in Genesis 48 en daar wordt de volheid der heidenen geacht voor te komen uit Ephraim. En hier in Romeinen 11 wordt de volheid der heidenen geacht voor te komen uit heidenen. Ja, dat zal wel natuurlijk. Maar hier wordt ook die volheid der heidenen verklaard, want het blijkt te zijn de gemeente in onze dagen die verzameld wordt in de dagen waarin het bekende deel van Israël verhard geworden is.